Hallo allemaal, dit is inmiddels alweer het vijfde Bakkie Media. De podcast over marketing, media en communicatie, zodat jij goed beslaagd en ijs kan komen bij het koffiezetapparaat en je op de hoogte bent van alles wat er speelt in Medialand. Zo Daniel, hoe was jouw week?
Mijn week, Thijs, in één woord, Memphis.
Memphis, dat bedoel je denk ik niet Memphis, Tennessee, hè? De stad van Elvis Presley.
Oh, don't step on my blue sweatshirt. Nee, niet die Elvis, niet die Memphis. Ik bedoel Memphis Depay, hè, de voetballer. En eigenlijk was Memphis nooit echt een voetballer waar ik echt fan van was. Hè? En dat is deze week definitief veranderd. Hè? Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
Maar waarom was jij geen fan dan? Want de meeste topvoetballers die hebben toch wel iets aparts, iets excentrieks. Hè? Of je nou naar Cristiano Ronaldo kijkt of naar Neymar. En Memphis Depay is daar toch ook eentje van? Dus wat sprak je niet aan in hem dan?
Ja, nee, klopt. Veel voetballers die zijn ook een beetje apart. Of die hebben dan hun haar roze geverfd of een hanenkam. Of allemaal tato's op hun kuit. Dat soort dingen. Maar bij hem vond ik het altijd een beetje gemaakt, weet je wel. Het was altijd een beetje een puber die heel erg op zoek is naar zichzelf en dan heel erg zelfverzekerd aan het doen is. En dan was hij weer een soort pimp met een bontjas en een sigaar of een rappende gangster met een Bentley en bitches en allemaal heel authentiek. Ja, en dan als je dan er nog een paar inschiet, maar zijn prestaties waren ook best wel matig, weet je wel. En dan had hij één keer gescoord, een penalty of iets, en had hij weer die vingertjes in zijn oren, ja.
Ja, maar dat had een doel, hè. Die vingertjes in zijn oren was voor een campagne voor de arme kindertjes in Afrika. Dus dat was een beetje zo van een marketing trucje. Dus,
okay.
Maar ik volg je wel, maar dus als ik je goed begrijp nu, ergens, is je mening dus veranderd, Daniel Dien?
Ja, nee, klopt. Ik denk dat ene Tjerk de Vee dat niet direct met me eens is. Maar voor mij is er wel wat veranderd. En ik moet eerlijk bekennen, hè, Co Adriaanse had het altijd over scorebordjournalistiek. En dat is in mijn geval ook een beetje aan de hand.
Maar met scorebordjournalistiek bedoel je dus eigenlijk dat Memphis meer scoort en meer assist geeft. Net als afgelopen week tegen Duitsland, ja. Waar hij een held was. Waardoor het Volksparkstadion was weer van ons. Net als in 1988, mijn allereerste voetbalervaring.
We're back.
Video van het Nederlands elftal.
Ja. Ja, nee, ja, dat speelt mee. Dus het feit dat hij ook gewoon beter is gaan presteren, dat speelt mee. En, maar hij heeft zich ook ontwikkeld. Hè? Ik bedoel, het is een speler met wapens. Hij heeft natuurlijk een ijzersterke body. Veel zelfvertrouwen. Hij helpt anderen, maar hij paast, hij scoort. En is echt een beetje een nieuwe leider aan het worden. En ik bedoel, laten we eerlijk zijn, 6 van de 8 doelpunten deze Interlandweek. Ja, ik bedoel, dat is wel indrukwekkend. Hey, en wat vond jij?
Nou ja, ik heb enorm genoten van het Nederlandse elftal, moet ik zeggen. En ik vond Memphis ook sterk. En Babel vond ik ook heel goed spelen. Nou, Frenkie was natuurlijk weer buitengewoon. Maar ik heb deze week vooral weer genoten van eigenlijk een beetje iemand waar ik, nou ja, niet echt een fan van ben. Maar van Cristiano Ronaldo. Dat is toch wel absoluut wereldniveau. Ja, wat een koning is dat toch.
Ja,
dat is ongelooflijk.
Dit is echt, op deze man zit echt geen maat. Hè? Ik geloof dat hij inmiddels 93 doelpunten voor Portugal heeft gemaakt of zoiets. En nou ja, het is inderdaad een koning. Maar over koningen gesproken, we hebben een nieuwe.
Wat? Thuis. Is Willem-Alexander er nu alweer klaar mee? En dat is vlak voor Prinsjesdag. Is dat wat je me nu gaat vertellen?
Nee, Wim Lex die blijft lekker zitten. Ik heb het over koning Toto, weet je. We hadden het er laatst nog over met Maradoni. En rond deze Interlands was je echt werkelijk gebombardeerd met deze nieuwe commercial. En dan zien we onze Maradoni, die dan wordt gechallenged door Mr. Zwart. En die zegt dat iedereen de Sjaak is, weet je wel.
Ja, iedereen is de Sjaak. Ja. Maar dat is op zich wel bijzonder, hè? Vrij eerlijk ook van een loterij. Dat je zegt, nou, want oprecht ben je dus de Sjaak als je meedoet met de Toto.
Ja,
dat is toch wel mooi.
Doe mee, want je bent de Sjaak. Winnen doe je niet. En ja, dus doe vooral niet mee met de Toto. Dat is wel aparte.
Wat mij betreft mag koning Toto wel wat doekoe afdragen aan Tele 2. Voor het rippen van uw stilo, toch? Met,
ja,
met die liedjes en met de rappen. En,
Nee, absoluut. Ik bedoel, je ziet duidelijk die stijl zie je terugkomen. Een beetje Tele Toto. En niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dat zouden ze kunnen mixen. Hey, nou ja, goed. Jij zit ook wel lekker in die straat al. Met de stilo en zo.
Ja, ik zit er wel goed in. Ja, maar ik moet wel zeggen dat deze commercial was wel eigenlijk een beetje tenenkrommend amusement. Mm. Vooral die twee papier-maché kippen die daar zitten. Mee zitten teneuren op dat dak. Op het dak van het doel. Maar aan de andere kant, je kent mij, ik heb altijd twee kanten aan het verhaal.
Ja.
Vind ik de strategie die ze hebben gekozen wel interessant. Want het is toch elke keer een andere koning. Hè? Wat begon met Jan Boskamp en dan Johan Derksen en dan Royston Drenthe. En Maradoni die een penalty shoot-out gaat doen tegen Royston Drenthe. En dan wint en dan een nieuwe koning wordt. En dan nu Sjaak Zwart en dan ook nog John de Wolf die als een soort Jan Veen achter de piano plaats heeft genomen. Ja, ik vind het wel wat hebben eigenlijk.
Nou ja, ik hoor wat je zegt over strategie. Ik zie dat ook wel. Ik bedoel, wat je ziet is een mix van jonge en oude helden. En daarmee ook eigenlijk de verschillende doelgroepen aanspreekt. En dat, in feite is dat natuurlijk een beetje hetzelfde als waar we het vorige week over hadden, over Expeditie Robinson.
Ja.
Hè? En ja. Ik bedoel, ik weet dat
kijk het nog steeds niet.
Je kijkt het nog steeds niet. Ik noem wel Temptation Island, niet Expeditie nee. Robinson, als het maar een eiland is. En, maar je ziet dus deze week bij Expeditie Robinson, voor de mensen die het wel volgen en voor de mensen die het niet volgen, dat de jonge generatie, dus de oude generatie, probeert pootje te lichten. Hè? Ik bedoel, we hadden onze Dolly Dot Anita, die is er door alle vloggers en influencers uitgestemd.
Oh, ja. Nee,
en ik denk dat volgende week onze smaakpolitie Rob Geus aan de beurt is, want ik weet niet of je dat nog gevolgd had. Deze man, die was aangesteld als kok en die heeft vervolgens een hele bak met bloem, wat bedoeld was voor 30 dagen Robinson, heeft hij in één keer in de pan geflikkerd. Vervolgens heeft hij de helft daarvan weer in de zee gegooid. Iedereen boos. Dus ik denk dat Rob Geus volgende week de sjaak is.
Nou, over de sjaak zijn gesproken, ja, Daniel, om maar even in die taal
bruggetje.
Een bruggetje te maken. Heb jij gelezen dat YouTube onlangs een recordschikking heeft betaald van 155 miljoen euro?
Dat had ook iets te maken met generaties.
Nou ja, zo kun je het zeggen. Ja, jongere generaties. Google volgt namelijk minderjarige gebruikers middels cookies. Dus niet alleen op YouTube, maar ook daarbuiten.
Ook daarbuiten nog.
Ja, dus niet alleen de filmpjes die ze keken, maar Google kreeg dus zoveel informatie dat die kinderen dus allemaal gepersonaliseerde advertenties te zien kregen in het kader van verantwoord adverteren.
Dat is toch niet. Hey, maar zo'n boete, hè, van 155 miljoen, dat is natuurlijk een fooi voor Google. Denk je dat ze daarvan schrikken?
Nou ja, van het bedrag niet. Maar ik denk wel dat ze wakker geworden zijn. Want het gaat natuurlijk wel een enorme impact hebben op ja, hoe YouTube zeg maar zo'n content distribueert. En die gericht is op kinderen. Want ze gaven aan dat ze zeer binnenkort dus alle views van op kinderen gerichte video's gaan behandelen. Alsof elke kijker die dat ziet. Dus een kind is ongeacht de leeftijd van die kijker. Ja, dus als ik dat kijk, dan krijg ik dus ook daar een speciale behandeling voor. En belangrijker nog, zorgt het dus voor dat op kinderen gerichte video's geen gepersonaliseerde advertenties, geen opmerkingen en geen melding meer aanbieden. Dus
ja. En dat laatste, dat is natuurlijk echt, dat gaat echt een bommetje worden, denk ik. Hè? Want dan gaan ze dus in feite ook het monetizen van de
video's. Ja, dat gaat ze geld kosten.
Ja, ja. Hey, maar dat heeft dan, ik bedoel, YouTube staat natuurlijk vol met lip-sync filmpjes, unboxing filmpjes of kindervloggers en familievloggers. En daar gaat dus, gaan die advertenties dus uit.
Ja, dat denk ik wel. Dat heeft dus dat zal dus veel meer gaan kosten dan die 155 miljoen boete.
Ja, dat gaat ze heel veel kosten. Hey, maar want waar we het hier eigenlijk over hebben is over kindermarketing. Targeting van kids. En waar ik een beetje aan moet denken is in de oude tijd. Hè, ik ben natuurlijk net wat ouder dan jij Thijs. Had je van die soort van bureautjes, hè, kindermarketingbureautjes, die kwamen toen op. En had je Casey of zo, kan ik me herinneren. En dat waren dan specialistische bureaus. En die hadden dan een leuke campagne voor de kinderboekenweek of zo. Of een leuke inhaker op het schoolplein. Maar weet je, wat ik dit soort verhaal wat je nu vertelt over YouTube, dat zijn toch echt die techreuzen, weet je wel? Dat zijn een soort van mega, soort geautomatiseerde robots aan het worden die kinderen recruiten en brainwashen. Zo eigenlijk een soort moderne propaganda begint het soort te worden.
Ja, niet omdat het mag, maar omdat het kan is dit dus eigenlijk. Maar kijk, weet je, Daniel, die grote tech-giganten die doen toch eigenlijk altijd al waar ze zelf zin in hebben. Ja. Dus dat is toch ook geen verrassing.
Ja. Nou ja, ik heb ben hier ook even ingedoken, hè, in hoe het nou zit met, het is heel veel in het nieuws, hè, grote tech-giants en de NPO, die moet zich wapenen, of de Nederlandse mediapartijen moeten zich wapenen tegen de tech-giants. Maar ik ben eens even gaan kijken naar Amazon. En daar heb ik iets gevonden wat ik ook even tegen jou wil aanhouden. Voor iedereen, we weten natuurlijk Amazon, de grote pakketjesreus, de Amerikaanse online pakketjesreus. En zij hebben een belang, of tenminste zijn eigenaar, van Twitch. En Twitch is een streamingdienst voor live videogames. Ken je dat?
Ja, dat is toch waar al die tieners in het verleden World of Warcraft speelden. Wat nu ook weer een soort revival heeft gemaakt. En waar ze nu vooral Fortnite tegen elkaar spelen, toch? Of FIFA zitten te kijken. En een beetje de electronic sports generatie.
Exact. Dat bedoel ik. En Twitch is overigens niet alleen jongeren, want ik sprak toevallig gisteren mijn buurman en die gaf toe dat hij ook daar de wereldkampioenschappen Fortnite had zitten kijken.
Nou, ik moet je iets bekennen, Daniel. Ik ben stiekem ook wel eens een gamer. Dat is een beetje mijn guilty pleasure.
Ja, precies.
Maar in mijn hoofd blijven die gamers toch altijd een beetje van die developers types, weet je wel? Die het ongeschoren paardenstaartje, dikke bril, Hard Rock Café t-shirt, Red Bull drinken, pizza eten, net als een beetje zo die aflevering van South Park waar ze dat wat aanstellen. Maar ik snap wat je zegt.
Nou ja, goed, dus dat zijn mensen die inderdaad regelmatig op Twitch te vinden zijn. En Twitch werd in 2014 gekocht door Amazon. En die gebruiken het nu vooral als lokkertje voor jonge gebruikers om ze warm te maken voor hun eigen online warenhuis. Dus dat is wat ze doen.
Maar dat is op zich wel slim. Ja. Want als we dat vergelijken met vorige week waarin we het over Hudson's Bay hadden, die daarin niet zijn geslaagd om de jonge generatie te bereiken, nee. Lijkt Amazon dat wel te gaan doen. Maar hoe gaan ze dat dan doen? Gaan ze in Fortnite iets aanbieden? Wat is het plan?
Ja, je hebt dus Amazon Prime. Hè? En dan zitten dus, weet ik veel, papa's en mama's, die zijn dan lid van Amazon Prime. En die kunnen vervolgens dat Twitch koppelen aan dit Prime-account. Hè? En dan gaan ze vervolgens, krijgen ze gratis games of in-game rewards. En dan kunnen ze vervolgens hun kinderen dat aanbieden. En weet je, dan wordt het familie shopping account ontsloten voor deze tieners. Dus dat is wat ze
dus
doen.
Dus eigenlijk zegt Amazon tegen de tieners: kom allemaal naar ons online warenhuis, want wij hebben hier een ballenbak met gratis cadeaus. Een beetje zoals IKEA,
ja.
Maar als je ouders maar wat kopen.
Ja, en als het dan gewoon een ballenbak is, tot daar. Maar dit is meer een soort Efteling of Disney, weet je, het is echt gewoon next level.
Dat is super slim, hè? Wel geraffineerd. Het is dus eigenlijk een soort van officieel verslavingsprogramma voor kids, maar dan onzichtbaar.
Ja, maar weet je, er is nog meer. Ze hebben ook een programma, dat heet Amazon Team. Weet je, en dan kunnen kinderen hun bestellingen doen en dan krijg je als ouder krijg je een soort alert, weet je wel. Dan is je kind, die bestelt dan, weet ik veel, een hele nieuwe outfit. En dan krijg je, ploem, Henkie heeft, weet ik veel, nieuwe broek of nieuwe sneakers besteld. Yes of no? Weet je, accepteer je deze aankoop ja of nee?
Dus eigenlijk als jij je dus schuldig voelt als ouder over bijvoorbeeld Maxen, die, en dan zeg je shit, ik heb ruzie met gemaakt, dan bam, dan kan ik de volgende dag een Barbie bestellen of ja, een skateboard of een drone in huis brengen. Nou, dat is wel interessant.
Ja, ja, ja,
maar daar over Amazon nog gesproken, om daar nog even bij te blijven. Ik las dus ook nog iets vandaag waarbij een aantal klimaatactivisten in Amerika, Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, hebben aangeboden om het regenwoud te kopen. Om te zeggen,
oh,
Amazon koopt Amazon. Het is toch geniaal? Briljant filmpje van. Echt,
ik vind het een super creatief idee. En ik las ook ergens dat degene die dit bedacht heeft, zo'n reclameboy, dat hij een stukje vlees voorgeschoteld kreeg en toen zich heel erg schuldig voelde door al die branden. En dat hij toen is even gaan brainstormen. Toen kwamen ze met dit idee van we moeten niet Groenland, maar we moeten Amazone kopen. Maar ik denk dat dit gigantisch gaat backfiren voor deze activisten. Want wat gaat Bezos doen als hij de Amazone koopt? Die gaat dat hele Amazonegebied volzetten met distributiecentra. Met allemaal wegen en treinrails en vliegvelden worden aangelegd. Dus ik denk niet dat dit echt een goed idee is.
Oh man, het blijft toch bizar, hè? Als je dit toch allemaal hoort. En als je dan bedenkt dat deze week Facebook of vorige week ook aankondigde dat ze met een soort eigen datingdienst komen, een soort Tinder, dat je dus kunt daten binnen je eigen vriendennetwerk en dan ook nog kunt aangeven, hey, ik heb een secret crush on you.
Oh man, weet je, dit is echt zo bizar. Weet je, dus Mark Zuckerberg die komt er straks achter wat iedereen zijn geile geheimen zijn. Weet
ja,
je wel?
Dus naast je favoriete lunchroom, naast je favoriete plek waar je eten koopt en je favoriete kattenfilmpje, weet hij dus ook straks, Daniel, wie van de schoolpleinmama jij stiekem leuk vindt.
Nee, er is maar één schoolpleinmama die ik leuk vind. Maar hey, Thijs, ik vind het een beetje vooringenomen. We weten allemaal dat Facebook altijd 100% integer omgaat met andere
goed. Daar is een reputatie niet zo heel top in. Er zijn ook een aantal documentaires over gemaakt, maar daarover later meer. Maar als ik dit nog allemaal hoor, waar we het vandaag over hebben, is er maar één machtig wapen tegen deze evil tech giants. Om te voorkomen dat al onze kinderen worden gebrainwashed.
Nou, supermooi. Maar waar heb je het hier over, Thijs?
Hashtag ad van de overheid.
Was dat niet hashtag spon?
Nee, Daniel. Dat is de Stichting Reclame Codecommissie heeft een briljant idee bedacht. Die zegt namelijk, adverteerders en influencers moeten voortaan transparant zijn of een bepaalde uiting op social media betaald is of niet.
Maar ik bedoel, daar ben ik wel voor, weet je wel. Ik bedoel, dan komt er zo'n knol met een pizzadoos en vergeet die hashtag ad eronder te zetten. En dan bam, krijgt hij gewoon 10.000 euro boete om zijn oren,
ja,
toch?
Ja, maar nee, je weet toch ook dat het in Nederland niet zo werkt. Dat kan natuurlijk pas volgend jaar, als het onderdeel wordt van de nieuwe mediawet. Nu is het alleen nog maar gewoon een leuke, blije campagne om dit een beetje onder de aandacht te brengen. Hmm. Maar de influencers die zich hebben aangesloten, zag ik in het persbericht, hebben ook nog een aantal fake volgers. Dus in hoeverre ze dan echt heel transparant zijn, ik betwijfel
het. Het is nu nog allemaal een beetje net niet, inderdaad. Maar dit zou denk ik wel kunnen werken. Maar wat er dan moet gebeuren is eigenlijk hetzelfde als bij roken of bij, weet ik veel, vet eten of ongezond eten. Als weet je, Enzo Knol of iemand anders met pizzadozen komt of met bepaalde make-up en er staat geen hashtag, dan moet hij keihard geshamed worden door de community.
Hashtag shaming. Dus jij pleit eigenlijk voor een soort anonieme online kliklijn.
Ja, meldpunten, hashtag anoniem is het eigenlijk.
Nou jongens en meiden, dames en heren, dit is weer een fantastische aanbeveling voor minister Slob. Die hebben we hier weer. Daniel, volgens mij kunnen wij hier nog uren over doorpraten.
Ja,
maar
absoluut.
Mijn koffie is inmiddels op. Ik weet niet hoe het met jou zit.
Ja, ook.
Dus, en Bakkie Media mag niet te lang duren.
Nee, kwartier hadden we gezegd, toch?
Kwartier hadden we gezegd. Ja. En het zit er alweer op van vandaag. Dus allemaal, dit was Bakkie Media weer voor vandaag. We hopen dat jullie met heel veel plezier hebben geluisterd. En tot de volgende keer.
Mazzel!
Hoi!